Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. De oorlog in Oekraïne duurt alweer 2 weken. Hoe moet je daarmee omgaan als je een succesvol tech-ondernemer bent met een serieuze afdeling in dat land? Dat is het verhaal van mijn co-host van vandaag, Taco Potsen, CEO van online platformontwikkelaar Open Social. Welkom, Taco.
Dankjewel.
Waarom heb jij een afdeling in Oekraïne?
We hebben al heel lang, echt 6, 7 jaar inmiddels al, harde werkers, economisch voordelig als ondernemer. En daar hebben ze nog wel goed talent van de universiteit die we zo'n beschikbaar hebben. En in Nederland is dat heel moeilijk om goede programmeurs te vinden.
Oké, kwaliteit speelt ook een rol. Ja. Later in het programma spreken we jou uitgebreid daarover, hoe je je ook inzet voor de Oekraïners die nu in nood verkeren. Nu eerst een discussie die is opgeleid door de Russische invasie in Oekraïne. De bevoegdheden van onze eigen veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. En dan vooral de beperkingen waar ze tegenaan lopen of zeggen tegenaan te lopen met verkrijging van toestemming voor zaken als kabelinterceptie, zeg maar afluisteren en automatische data-analyse. Van die knelpunten willen ze graag af, zo gezegd, om ons beter te kunnen verdedigen tegen cyberaanvallen, want die dreiging is volgens menig security-expert nu een stuk hoger door de oorlog in Oekraïne. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde vorige week in met het aanpassen van de veelbesproken wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017, de WIV, ook wel de sleepnetwet genoemd. Maar dat stuit dan weer op verzet bij de toezichthouders. Die voelen zich buitenspel gezet als de huidige toetsing zomaar wordt afgeschaft. Om die discussie beter te begrijpen, spreken we nou met iemand die rechtstreeks betrokken was bij de evaluatiecommissie Wet op Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, de ECW. Die presenteerde afgelopen januari notabene een rapport met aanbevelingen over de WIV in de Kamer. Op afstand bij ons is dus Bart Jacobs, hoogleraar Security, Privacy en Identity aan de Radboud Universiteit en ook lid van die evaluatiecommissie ECW. Dus welkom in BNR Digitaal, Bart.
Goedemiddag. Welkom dat er zijn, ja.
Ja, heel fijn. En ook op afstand is Kees Verhoeven, IT-ondernemer, voormalig Kamerlid voor D66. Welkom, Kees.
Hi.
Is ook aanwezig. Mooi zo. Bart Jacobs, om even concreet bij het begin te beginnen. Wat mogen de AIVD en de MIVD nu wel zonder toestemming doen en waarin voelen ze zich nou juist tegengewerkt?
Nou, de AIVD en de MIVD mogen niks zonder toestemming doen.
Dat is een mooie eenvoudige antwoord.
Die kwestie kunnen we het heel kort over hebben. En dit is een misvatting en het is een scheef beeld wat er op dit moment ook neergezet wordt. En dit is iets wat me ook verbaast, of iets anders gezegd ook wel ergert, dat de zaak gewoon verkeerd voorgesteld wordt.
Ja, want ik las in de krant, in NRC om precies te zijn, dat elke week er wel een geval is dat ze zonder toestemming aan de slag zijn. En dat zou dan in orde zijn.
Nee, de diensten mogen echt niks zonder toestemming. In ieder geval als het gaat om de inzet van bijzondere bevoegdheden, zoals dat heet. Nou, en bijzondere bevoegdheden zijn eigenlijk dingen die jij en ik niet mogen. Dus het tappen van mensen, het volgen van mensen, het inbreken op telefoons en zo. Dan hebben de diensten eerst toestemming van hun minister nodig. Dat is van Binnenlandse Zaken of van Defensie. En vervolgens wordt die toestemming nog een keer kritisch bekeken door een onafhankelijke commissie, die heet de TIP, de voor toetsing inzet bevoegdheden. En pas als die commissie akkoord geeft, mogen de diensten aan de slag. En als die commissie nee zegt, dan mogen de diensten die bevoegdheid niet inzetten.
Ja, en de inlichtingdiensten voelen zich beperkt. En dat spreken ze nu extra hard uit nu Oekraïne is binnengevallen. Maar heeft dat ermee te maken dat die toezichthouders te streng zijn of aan de strenge kant?
Nee, mag je even corrigeren? De diensten spreken dat niet nu specifiek uit na de inval van de Oekraïne. Deze discussie is in het najaar op gang gekomen. Oud-minister Henk Kamp heeft op 3 januari een interview in de NRC gegeven en heeft daarin gezegd dat de inlichtingendiensten op de noodknop hebben gedrukt. Op de noodknop dat ze niet in staat zijn om Nederland adequaat digitaal te beveiligen.
Ja, wij kunnen ons werk niet goed doen.
Dat is dus voor de Oekraïne. En dat is ook, behoorlijk kwalijk. Nee, maar het is goed om dat recht te zetten. Het is behoorlijk kwalijk, want de Volkskrant heeft gesuggereerd dat de diensten dit nu doen en misbruik maken van de situatie in de Oekraïne. Dit speelt al veel langer en het was ook mede de aanleiding dat wij ons rapport geschreven hebben.
Oké, dus er is geen sprake van never waste a good crisis in dit geval.
De discussie loopt langer.
Ja, de discussie loopt langer. Oké, Maar goed, zijn de toezichthouders nu te streng, ja of nee? Kun je daar iets zinnigs over zeggen?
De toezichthouders zijn in het oog van de commissie waar ik in gezeten heb streng op het verkeerde moment, soms. En dat gaat erom, daarvoor moet ik een klein beetje uitleggen. Toezicht is opgespleerd in Nederland eigenlijk over twee verschillende onafhankelijke instanties. De TIP die ik net genoemd heb, ja. En de CTIVD, de Commissie voor Toezicht op de Inlichting en Veiligheidsdiensten. Die CTIVD die controleert tijdens de inzet van bijzondere bevoegdheden en achteraf nog eens een keer. En wat er geconstateerd is door ons als commissie, is dat er van tevoren te veel gevraagd wordt aan die diensten. Dus dat er toezicht beter verschoven kan worden, iets wat verschoven, en met name in het digitale domein, van toezicht vooraf naar toezicht tijdens. Dus wij pleiten op geen enkele manier voor vermindering van toezicht, voor afschaffing van toezicht. Er wordt hier echt allemaal onzinbeelden neergezet en kwaadaardige voorstellingen van zaken gemaakt, geproduceerd, ja. die echt nergens op slaan.
Ja, oké. Meer controle tijdens de operaties en minder vooraf. Maar er zijn toch wel momenten dat het duidelijk vooraf een functie heeft. Hè? Want ik las ook in de krant dat er wel eens op de targetlijsten advocaten, journalisten, zelfs een compleet persbureau staan. Dat zijn dingen waarvan je heel makkelijk van tevoren kunt zeggen, doen we niet.
Zeker, zeker. En we hebben ook op geen enkele manier gepleit voor afschaffing van het toezicht vooraf. Maar zeker in het digitale domein zijn er sommige dingen die kun je beter tijdens een operatie controleren.
Voorbeeld?
Als het gaat bijvoorbeeld om hackoperaties. Hackoperaties hebben een grote mate van onvoorspelbaarheid. Waarbij je niet precies van tevoren kan gaan zeggen wat je tegenkomt. Laat ik misschien even een concreet voorbeeld geven. Van, stel, het is een puur hypothetisch voorbeeld. Stel een jaar geleden of zo zegt de Nederlandse inlichtingendiensten, wij willen de telefooncentrale gaan hacken van het ministerie van Defensie in Moskou. Ja, dan zegt die TIP van tevoren van, ja, maar waarom wilt u dat gaan doen? En hoe gaat u dat precies doen? En leg eens precies uit wat u daar gaat aantreffen en welke technieken er zijn en welke risico's ervan zijn. En daarvan zeggen de diensten in de praktijk, kan dat beter globaal getoetst worden? Is het noodzakelijk om dat te doen? Is het proportioneel om dat te doen? Zijn er geen andere middelen om dat te doen? Het is allemaal goed dat daar naar gekeken wordt, maar uiteindelijk, hoe doe je het precies in de uitvoering? Daar moeten de diensten iets meer ruimte hebben om dat effectief te kunnen doen en ook om snel te kunnen handelen daar.
Ja. Ik wil even gaan luisteren naar Kees Verhoeven. Kees, de discussie speelt al een hele tijd. Deed dat ook al toen jij Kamerlid was. Hoe ervaar jij deze discussie op dit moment?
Nou, ik maak me wel zorgen over de ambitie om toch de bevoegdheden te gaan verruimen. En ik ben blij met de nuances van Bart Jacobs en daar ben ik het ook mee eens. De wet is op dit moment in balans en geeft hele duidelijke voorwaarden en regels en criteria alvorens een inlichtingendienst een grootschalige onderzoeksoperatie mag uitvoeren.
Ik val je even in de reden omdat we een bijgeluid horen en dat is misschien omdat er iets tegen jouw microfoon aan tikt. Dus kun je die een beetje vrij houden, dan horen we je beter.
Ja, uiteraard. De bevoegdheden zijn dus inderdaad heel goed en scherp ingericht. De wet heeft natuurlijk na het referendum een soort gevoel opgewekt bij heel veel mensen. Van nou, dit is een wet die op een slechte manier tot stand gekomen is. Er was boosheid na het referendum, er zou niks gedaan zijn. Het tegendeel is waar. Er is een referendum geweest, de bevolking heeft gesproken. De wet is daarna aangescherpt.
Ja, die TIP, die toezichtcommissie, is toen in het leven geroepen, hè, naar aanleiding van het referendum.
Nou, die stond al in de aanvankelijke wetstekst ook. Alleen een aantal voorwaarden zijn gewoon aangescherpt, waardoor de wet uiteindelijk scherper is geworden en meer toezicht meer toezichtskracht heeft gebracht. En daardoor hebben de diensten het gevoel, en dat hebben ze sindsdien ook steeds gezegd, al 3-4 jaar zeggen ze dat, dus dat is niet iets van de laatste tijd, dat ze te weinig kunnen. Nou, dat is een kwestie van waar je staat. De een vindt dat de diensten alles moeten kunnen zo ongeveer. De ander zegt, ho, denk eens even aan onze privacy. Ja. Nou, dus dat is een wet in balans, werd dat dan gezegd. Ja, en nu zie je dat minister Kamp, die was een tijdje minister van Defensie nog even in het demissionaire kabinet, die heeft er wat over gezegd. Nu is de oorlog in Oekraïne aan de gang. En je ziet nu gewoon dat dat het weer een beetje gaat schuiven. En dat de neiging is om de bevoegdheden weer wat te gaan verruimen. En dat is dus ja, in mijn ogen geen goede ontwikkeling. Omdat je aan de andere kant gewoon ook moet blijven zorgen dat de rechten van mensen om niet gevolgd te worden door de overheid ook belangrijk zijn.
Ja, Taco Potsen hier als mijn co-host.
Vind jij dat privacy? Die...
Ja, nou zeker. En met enige kennis van de situatie in Oekraïne, heb jij een mening over hoe toezicht op inlichtingendiensten moet verlopen?
Nou, je wilt natuurlijk voorkomen dat je wordt, zoals Rusland, een soort van politiestaat. En dat je ook de vrijheden van de burgers niet alleen op dit moment waarborgt, maar ook in de toekomst. We weten niet wie er in Nederland over 20 jaar aan de macht is en wat er dan gebeurt. En we weten allemaal dat als je vrijheid opgeeft, dat het heel moeilijk is om die dan weer terug te krijgen. Dus wat natuurlijk men in het referendum hebben gezien, is dat mensen zeiden, nou, ho eens even, dit gaat ons te ver. We hebben daar een heel duidelijke uitspraak over. Ja. Nu zijn we enkele jaren verder en er wordt er toch weer aan gemorreld. En is dit dan de nieuwe bestuurscultuur waar we het over hebben, waarin we volgens mij meer naar mensen zouden luisteren en niet minder. En Oekraïne is natuurlijk nu een crisis situatie, we zijn allemaal in paniek, maar dat is ook nooit een goed moment om te zeggen, ja, we gebruiken dit nu aan om een bepaalde wet doorheen te duwen. Dus daar moeten we heel voorzichtig mee zijn en kijken, wat zijn nou de problemen en hoe kunnen we die oplossen? En als ik zie dat het gaat om de snelheid van beslissingen nemen, nou, laten we eens kijken naar of we die procedures niet kunnen versnellen, in plaats van ze nu maar verschuiven naar tijdens een operatie, want dat is toch een morrel aan de voorwaarden om toestemming te verlenen aan bijvoorbeeld afluisteren. En die verschuiving, ja, dat baart zeker zorgen. Waar houdt het op? En de veiligheidsdienst zult altijd om meer vragen. En ergens moet je ook luisteren naar de bevolking die zich heel duidelijk daarover heeft uitgesproken.
Ja, Bert Jacobs, ik geloof dat jullie in die evaluatiecommissie ook een oordeel hadden over de snelheid waarmee cyberoperaties moeten verlopen, niet?
Ja, zeg, even de correctie van wat net gezegd is over afluisteren. De beslissingen daarover blijven gewoon precies hetzelfde. Het gaat echt over cyberoperaties.
Oké.
Laat ik er dit over zeggen. We hebben denk ik allemaal beelden wel online gezien van Russische straaljagers en helikopters die uit de lucht geschoten zijn. Het is heel aannemelijk dat die ook met Nederlandse Stinger-raketten uit de lucht geschoten zijn. De wraak daarvoor moet nog komen. En erop te rekenen dat de Russen, met name het Russische bewind van Poetin, heel vergevingsgezind zal zijn, lijkt me niet zo heel erg verstandig. Dus ik ga ervan uit dat de Nederlandse diensten nu in de opperste staat van waakzaamheid zich verkeren. Als het gaat om de verdediging van onze digitale infrastructuur in Nederland. Maar als zij zien dat daar hackoperaties plaatsvinden, moeten zij in staat zijn om die hackoperaties snel te kunnen volgen. En die springen van de ene server naar de andere, van de ene hostingbedrijf naar de andere. En er bestaat een zekere mogelijkheid van bijschrijven, zoals dat heet. Als die aanvallers op één computer zitten en ze gaan naar een andere computer, dan kan die andere computer bijgeschreven worden.
Zonder dat er speciale procedures voor gevolgd hoeven worden.
Precies. Maar als die aanvallers van de ene hostingbedrijf naar het andere hostingbedrijf overspringen, dan moet er een hele nieuwe aanvraag geschreven worden via de TIP. Nou, dat kost minstens een week om dat te doen. En dat is gewoon niet praktisch in de praktijk. En dat is wat de diensten de afgelopen jaren al een aantal keer geconstateerd hebben. Wat wij als commissie ook geconstateerd hebben. We hebben daar gewoon rustig, zakelijk, zonder alle emotionaliteit hieromheen naar gekeken. En we hebben gezegd dat zijn gewoon verstandige verbeteringen in het belang van Nederland. En daarom is dat goed om te doen. De Oekraïne-crisis heeft dat alleen maar actueler gemaakt, maar het is een lopende discussie nogmaals.
Ja, ik hoorde Kees Verhoeven ademhalen. Wilde jij wat zeggen,
nou,
Kees?
Kijk, ik vind dat je altijd moet blijven kijken naar wat wel en niet mag op basis van de ontwikkelingen die er zijn. He, dus dat is gewoon verstandig om dat altijd te doen. Maar om te doen alsof elke wijziging voortkomt uit een verstandige gedachtevorming en die leidt tot de precieze sluitende nieuwe mogelijkheden om ervoor te zorgen dat het weer precies in balans is, dat is natuurlijk ook een verkeerde voorstelling van zaken. Want als iets een kwestie van emotie is, dan is het vergroten van het veiligheidsgevoel in oorlogstijd, al dan niet via het ingrijpen op het gebied van cyberaanvallen en operaties. Dus Ik ben voor het evalueren en het steeds maar blijven aanpassen van de sleepwet. Want je moet elke keer opnieuw blijven kijken. Is deze ingewikkelde wet in balans van alle digitale mogelijkheden en de verhoudingen, de geopolitieke verhoudingen, de risico's in de wereld. Dus ik ben voor een blijvend nadenken over deze wet.
Ja, okay.
De tijd dat we een wet zomaar even neerleggen, zeggen dit is voor de komende 10, 15 jaar genoeg, die is niet aan de orde. Nou, deze wet is het prachtige voorbeeld, want hij is al twee keer aangepast. Dus dat is heel mooi. Ik vind dat er daarnaast, ik vind de woorden van Bart Jacobs verstandig, maar ik vind dat er daarnaast absoluut sprake is van een Tweede Kamer die niet goed genoeg weet wat er speelt, een sterke veiligheidsemotie heeft, sowieso al, en dus ook nu wel eens te makkelijk toch weer te veel ruimte zou geven voor bevoegdheden en te weinig toezichtskracht. En daar wil ik wel nu even iets over gezegd hebben, want doen alsof het precies in balans komt op basis van één specifiek punt en dat de rest niet aangeraakt wordt, dat is niet de toon die ik van de diensten van bepaalde ministers enzovoorts heb gehoord. Dus ik vind dat er toch behoedzaamheid moet zijn in het parlement om de aanpassing dan ook strak en goed te doen en niet weer ruim en allerlei dingen erbij halen die vervolgens weer tot nieuwe burgerrechtsschendingen leiden.
Prima.
Herbert Blankenstein.
We praten verder over de bevoegdheden van onze inlichtingendienst om te spioneren. Die bevoegdheden moeten verruimd worden volgens henzelf en een Kamermeerderheid, maar de toezichthouders zetten de hakken in het zand. Praten we over door met Bart Jacobs van de Radboud Universiteit, oud-Kamerlid Kees Verhoeven en onze co-host hier, Taco Potsen van Open Social. De timing met Oekraïne is dus meer toevallig dan we eerst dachten. Afgelopen winter pleitte Henk Kamp, toen-minister van Defensie, al voor een aanpak van die knelpunten. Daar werd zelfs al aan geschreven, samen met Kasia Ollongren, toen-minister van Binnenlandse Zaken. Begin deze week publiceerde de Volkskrant over een conceptwetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geeft. Daar wil ik het over gaan hebben. Maar eerst nog eventjes, Bart Jacobs, jullie evaluatiecommissie heeft voorgesteld op 57 punten te tornen aan de bevoegdheden van die TUB. Maar ik heb de indruk dat jullie rapport
Je hebt 57 punten tegen de TUB, alsjeblieft. Dit is ook een foute voorstelling van zaak. We hebben 57 punten van advies in het algemeen gegeven. Okay. Er waren een paar punten van advies die je ook over de tip geven.
Maar mijn vraag was, jullie rapport, volgens mij wordt er niks mee gedaan, klopt dat?
Nou, geloof ik niet. Er wordt gewerkt aan een tijdelijke wet. Dat is wat een tijdelijke aanpassing van de wet. Omdat er dus de diensten op de noodknop hebben gedrukt met betrekking tot de nationale veiligheid. Dat traject loopt al sinds het najaar. En ik begrijp dat in dat traject, ik heb het wetsvoorstel niet gezien, maar ik begrijp dat in het traject goed gekeken wordt ook naar wat wij gezegd hebben in ons rapport.
Okay.
Dat hoop ik tenminste. Ik hoop niet dat wij het voor de flauwekul allemaal hebben zitten doen.
Nee, dat hoop ik ook voor jullie. Intussen wordt er dus wel vrij veel via de media losgelaten. Inderdaad, een artikel over dat wetsvoorstel, zonder dat het wetsvoorstel zelf daar al bijgeleverd wordt. Kees, waarom wordt dat spel zo via de media gespeeld?
Nou, dit wordt sinds de discussie over de sleepwet begon. Begin 2017 is die door de Kamer behandeld. Toen is er vervolgens in het regeerakkoord over gesproken. Toen is er een referendum geweest. Toen is er een wetsaanpassing geweest. Sinds die wet er is, is er discussie over. En sindsdien is er ook een ideologische discussie die voor een deel via de media wordt gespeeld. Omdat er nou eenmaal Kamermeerderheden nodig zijn om dit voor elkaar te krijgen. En je zult ongeveer zien, D66 zal hier een sleutelrol gaan spelen. Partijen als VVD en CDA en ChristenUnie en in meer of mindere mate de PVV, hoewel die ook wel kritisch waren destijds over de WIF-sleepwet, die hebben zoiets van, doe dit maar gewoon, want we moeten het land veilig houden. Terwijl een aantal wat meer linksgeoriënteerde partijen zeggen, jongens, even niet op, niet te snel, want de privacy gaat geschonden worden en we hebben gewoon goed toezicht nodig in een rechtsstaat. Dit is een spannende discussie. En dit is altijd het is een beetje de valse tegenstelling tussen privacy en veiligheid. En dat is altijd een emotionele discussie. En dat gaat dan via de media. Dus dat is dom. Ik vond het rapport van de evaluatiecommissie. Overigens, de evaluatiecommissie heeft zo vroeg deze wet geëvalueerd. Omdat ik heb gezegd na het referendum van, ga die wet nou ook snel evalueren, zodat je weer verder kan bouwen aan die wet. Dus dat evaluatierapport zal echt door de Kamer gebruikt moeten worden. 57 punten is misschien wat veel, maar het zijn in ieder geval wel een aantal goede adviezen om naar te kijken. Want er zitten ook een aantal praktijkknelpunten in, die gewoon, die absoluut weer in de wet moeten worden meegewogen.
Ja, Bart Jacobs, er zijn.
Dus laat het nou een rustig besluitvormingsproces worden en niet die ideologische veiligheid versus privacy strijd die er altijd is, die het goed doet voor de televisie, maar die uiteindelijk niet leidt tot een wet die ook in 2022 in balans is.
Inderdaad. Aan Bart Jacobs de vraag. Er zijn drie voorbeelden van instrumenten die de inlichtingendiensten hebben. Je hebt geautomatiseerde data-analyse, dus zoeken naar patronen in bulkdata. Je hebt kabelinterceptie, zeg maar, afluisteren. En je hebt dat bijschrijven van nieuwe apparaten, wat je daarnet noemde. Is er een verschil in de ernst van die instrumenten? Of zijn ze allemaal even ingrijpend?
Ja, een jurist zou zeggen dat hangt af van alle omstandigheden van het geval.
Dat zegt Menno Wij ook altijd, inderdaad.
Ja, dus dat is heel moeilijk om daar nou precies wat van te zeggen. Je kunt met een hackoperatie miljarden gegevens binnenhalen en je kunt die geautomatiseerde data-analyse op een kleine dataset.
Laat ik dan vragen, er zijn ook lichtere middelen, hè, die zomaar kunnen worden gebruikt.
Zeker. De diensten kunnen hebben een soort informantenregeling. Ze kunnen bij
gewoon over
aan de medewerker van BNR gewoon vragen van vertel eens naar
mensen volgen. Waarom zijn die middelen niet goed genoeg? Waarom moet er zo wel uit het digitale bereik gehaald worden?
Ja, dat is wel een goed punt om dat even in perspectief te zetten, inderdaad.
Maar wel kort graag.
Bij die inzet moet altijd gekeken worden naar noodzakelijkheid, subsidiariteit en proportionaliteit. Dat zijn ingewikkelde dingen.
Ja.
Het is goed daarbij verschil te maken tussen binnenland en buitenland. Kijk, de diensten mogen in Nederland niet zomaar het hele internet binnenslepen. Want er zijn andere, lichtere middelen om aan gegevens te komen. Ze kunnen bijvoorbeeld met een wijkagent gaan praten, met een werkgever, met weet ik wat, allerlei de contacten die er in Nederland zijn. Als die diensten in Rusland informatie op willen halen, kunnen ze niet zomaar naar de Russische politie stappen en zeggen, vertel mij eens iets over die en die persoon of die groeperingen.
Ja.
Juist in dat soort landen worden digitale middelen ingezet. Dus het is vooral over het buitenland. Het heeft ermee te maken dat de Nederlandse wet geen onderscheid maakt tussen Nederlanders en niet-Nederlanders. Dus als het over burgers gaat, moet je altijd lezen wereldburgers. Terwijl iedereen denkt aan Nederlandse burgers.
Ja, ja. Oké, we moeten het helaas wat de behandeling van dit onderwerp betreft hierbij laten. Die conceptwet die zal vroeg of laat naar de Kamer gaan. Dan houden we dat in de gaten en gaan we daar zeker op terugkomen. Voor dit moment hartelijk dank. Bart Jacobs, hoogleraar Security, Privacy en Identity aan de Radboud Universiteit. En Kees Verhoeven, IT-ondernemer, voormalig Kamerlid voor D66. Blijf luisteren voor meer BNR Digitaal. Zo direct vertelt Taco Potts over zijn grootschalige ondersteuning van de Oekraïners tijdens de Russische invasie als tech-ondernemer met een afdeling in dat land. En collega Joe van Buurik komt een gloednieuwe game demonstreren die zowel een van de best beoordeelde als ook een van de meest ontoegankelijke aller tijden genoemd mag worden. Tot zo direct.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom terug bij BNR Digitaal. De videogames die de grootste successen boeken, qua verkoopcijfers dan in elk geval, zijn vaak specifiek daarvoor ontworpen. Maar waarom is de nieuwste hitgame, Elden Ring heet die, eigenlijk alleen goed te doorgronden voor de meest geharde doorzetters? Dat hoor en zie je ook straks via de webcam op bnr.nl in BNR Digitaal. Nu eerst verder praten met Taco Potsen, CEO van online platformontwikkelaar Open Social. Vandaag mijn co-host ook hier in BNR Digitaal. Even kort, Open Social, wat doen jullie, wat maken jullie voor product?
We maken sociale communities. Denk aan platformen om mensen met elkaar te verbinden, kennis uit te wisselen. En dat doen we voor organisaties en bedrijven over de hele wereld.
Ja, en open betekent gebaseerd op open source,
ja, precies,
software.
Precies.
Goed, jullie hebben een afdeling in Oekraïne, hoe lang al?
Ik denk al zo'n 6-7 jaar. Elkaar leren kennen op een conferentie. We werken altijd internationaal in de open source community. Dus dan leer je mensen kennen vanuit de hele wereld. Probeer de barrières die bestaan op de wereld af te breken met elkaar. Dus we werken al heel lang samen. Ik kom daar een paar keer per jaar. Zowel in Kiev als in Lviv en daartussen. Dus banden zijn heel sterk.
Ja, ik wilde ook vragen waar in Oekraïne, maar dus die twee plaatsen.
Ja.
Dat is dus in het noorden en in het westen van Oekraïne.
Het midden en het in noorden ligt Kiev inderdaad. En dan in het westen gelukkig nog relatief veilig.
Relatief veilig, relatief goed bereikbaar ook. Hè. Goed, hoe ervaar jij de gebeurtenissen van de afgelopen 2 weken?
Ja, geschokt. Net als iedereen, denk ik, dat dit in Europa in 2022 nog kan gebeuren.
Zijn jouw mensen in gevaar?
Ja. Ja.
Wat voor gevaar?
De eerste collega's zijn inmiddels opgeroepen om in het leger plaats te nemen. Nu nog lokaal, maar die kunnen zomaar naar het front worden gestuurd.
Zo.
Daarnaast gaat dat luchtalarm regelmatig af, ook als we met ze praten. Kwestie van tijd voordat de eerste raketten inslaan daar.
Hoeveel mensen heb je daar?
We hebben 15 mensen, plus het management en gezinnen natuurlijk, ja.
Ja, en ik hoor al dat je met ze communiceert via de telefoon gewoon.
Gaat nog goed, ja. Soms wonderbaarlijk dat in deze tijd je gewoon nog kunt videobellen met elkaar. Ja, we hebben de hele dag door contact met elkaar, ja.
Ja, en dat is ook, want je hebt telefoon via gsm en zo, maar je hebt ook via internet, dus de internet werkt ook gewoon nog daar?
Werkt gewoon daar en we hebben ook allerlei fallback scenario's met dieselgeneratoren en satelliet internet, dat soort dingen, mocht het straks niet meer kunnen. Dat we in ieder geval kunnen blijven communiceren en zelfs werken met elkaar.
En hebben jullie überhaupt een kantoor daar?
Kantoor? Hebben we een kantoor.
En daar werkt ook alle infrastructuur nog?
Ja, daar werkt het allemaal nog. Mensen zitten thuis. Waar natuurlijk in de eerste dagen zijn mensen gestopt met werken, want ze konden niet concentreren. Maar inmiddels pakken ze het leven weer op, zijn ze weer aan het werk. En ondersteunen wij hen dus met onze actie.
Ja, daar moeten we het over hebben, jullie actie. Want je hebt een actie op touw gezet om spullen in te zamelen en daarheen te brengen. Wat voor spullen?
Ja. Wij dachten, we doen iets kleins voor onze collega's. Misschien een busje of een vrachtwagen. Maar het enthousiasme van de mensen in Nederland is zo ontzettend groot. Iedereen is boos en woedend en wil wat doen. Dus die actie is ontzettend gegroeid in de laatste 10 dagen.
Hoe heb je daar rugbaarheid aan gegeven?
We hebben het gedaan. We hebben 2 kantoren. Eentje hier in Amsterdam, eentje in Enschede. Ik zag dat er al dingen in Amsterdam werden gedaan. Ik dacht, dit doe ik in Enschede. De wethouder gebeld. Die had een locatie voor ons. We hadden via een vriend van mij ook contact met een chauffeur. Die stond vast aan de grens op de parkeerplaats. Had geen eten en drinken uit Oekraïne met zijn Oekraïnse vrachtwagen. Zoals er duizenden chauffeurs vaststonden. Die wilde wel voor ons terugrijden naar Oekraïne. Graag zelfs, want die had zijn vrouw en kinderen daar. Die wilde terug, had geen papieren, had geen geld. Via de Tubantia RTV Oost een oproep gedaan. Kom spullen brengen. Wat is er nodig? Denk dan aan kleding, cosmetica, langhoudbaar voedsel, dat soort dingen. En dat ontplofte helemaal.
Ja, kun je schatten weergeven hoeveel
keuze op dit moment?
Hoeveel er binnen is gekomen?
We hebben vandaag de 12e vrachtwagen, 20 tonnen, weggestuurd.
12e vrachtwagen?
Ja, dus zo'n 150.000 kilo aan goederen hebben we inmiddels verstuurd die kant op. En dat gaat inderdaad van kleding tot aan pallets met hand sanitizer, goederen voor het leger, goederen voor de ziekenhuizen. Vandaag een pallets met pampers die kant op kunnen krijgen.
Dus dat gaat wel even verder dan die enkele tientallen mensen van jullie eigen bedrijf?
Inmiddels wel, ja. En dat komt ook omdat wij dankzij de Oekraïnse ambassade in Den Haag en onze partners op de grond daar de spullen binnenkrijgen. Dus we hebben vandaag komt de 7e vrachtwagen het land binnen. We krijgen de spullen ook echt daar. En dat heeft tot succes van deze campagne geleid. Die trouwens tot aanstaande zaterdag in Enschede duurt. Moet ik er even bijzetten. Want de vrijwilligers maken sindsdien dagen van 15 uur per dag. En die moeten dan even op rust komen.
Even voordat we het vergeten straks aan het eind van dit gesprek. Hoe kunnen mensen die dit nu horen en die misschien wat willen inleveren, hoe kunnen die uitvinden waar ze dingen kunnen inleveren?
Ja, het is dus in Enschede, dus vooral voor mensen in het oosten van het land. Ja. Kijk eerst heel goed op onze website, omdat we bijvoorbeeld heel terughoudend zijn op dit moment met kleding. Dat is er op dit moment genoeg. Op twentevooroekraïne.nl staat een lijst die we continu bijhouden.
Twentevooroekraïne.nl.
Precies, okay. Op dit moment hebben we dus geen vraag meer naar kleding, want dat is er op dit moment genoeg. Maar er is een ontzettend behoefte aan andere zaken. Denk aan powerbanks, batterijen, zaklampen, medische spullen. Zeer welkom, ja.
Hoe weet je waar behoefte aan is?
Wij hebben een van mijn collega's, dus een heel team van Open Social, korttijdig ingezet. Dat zijn met name ook Oekraïense collega's die hier in Nederland wonen. Die wilden graag helpen. Een van hen heeft familie in Odessa, goed contact daar. En is continu in verbinding met het netwerk wat we daar hebben om te vragen van wat is er waar nodig? Waar sturen we onze vrachtwagens heen? En dan doen wij ons best om dat uit te krijgen.
Ja, het geeft je een merkwaardige positie, stel ik me voor. Want je staat dan opeens aan het hoofd van, ik zou bijna zeggen, een kolonne vrachtwagens met spullen die daar van waarde zijn. Hoe bepaal je wie wat krijgt daar in Oekraïne?
Ja, dus we kijken echt met onze partners. Gaat het naar zelfverdediging? En dan moet je denken aan night vision goggles bijvoorbeeld, die we dan via via krijgen. Gaat het naar het ziekenhuis? Dus we hebben gelukkig een lading in Kiev weten krijgen. En die heeft de drie grootste ziekenhuizen daar bevoorraad. En een deel gaat naar Lviv, waar de tienduizenden, honderdduizenden vluchtelingen aankomen. Die geen slaapzakken hebben. Ja, het is verschrikkelijk.
Ja, maar er zijn dus gewoon mensen daar waar jullie mee in contact staan, die bepalen waar wat nodig is en weten wat er aankomt en dat een beetje kunnen managen.
Ja, we werken met een netwerk van Sergei Peretula, als ik het goed zeg. Die zijn al sinds 2014 actief om te zorgen dat de juiste middelen bij de juiste mensen terechtkomen voor zelfverdediging en humanitaire goederen.
En gaat dat transport goed? Kun je in Oekraïne ook makkelijk van A naar B, bijvoorbeeld?
Tot nu toe gaat het relatief goed. Dat komt omdat we hulp krijgen van de Oekraïne ambassade in Nederland. En we hebben een advocatenkantoor wat ons helpt de spullen daar te krijgen. Gisteren werd helaas een van onze chauffeurs gearresteerd door de politie nadat hij het land al binnen was. Want je moet voorstellen, er zijn overal checkpoints en mensen zijn heel nerveus. Ja. Gelukkig hebben we hem vrij kunnen krijgen. En daarna heeft de politie ook aangegeven aan ons in Oekraïne welke dingen hebben zij precies nodig qua papierwerk om de chauffeurs weer door te kunnen laten gaan. Dus we passen ook continu de papieren aan voor ze.
Ja, dan over jullie bedrijf. Functioneert je bedrijf nog?
Ja, dus vorige week we hebben wel even op onze website moeten zetten. Excuses dat dingen wat langer blijven liggen. Want we zijn even druk met de grootste vluchtelingenstroom en militaire operatie na de Tweede Wereldoorlog in Europa. Dus ook niet zo heel gek. Sommige van mijn medewerkers blijven fulltime op dit project werken. Met name de Oekraïnse mensen die anders toch heel veel moeite hebben om zich te concentreren. En nu het gevoel hebben dat ze echt wat kunnen doen. En voor de rest hebben we gezegd, we doen dit tot aanstaande zaterdag in te leveren. En daarna gaan we 3 dagen per week gaan we open. En dat is niet alleen open social. We hebben inmiddels meer dan 250 vrijwilligers die zich hebben aangemeld. Als ze luisteren, mijn dank ook voor alle ondersteuning. Zowel van de vrijwilligers als de hele oostelijke regio van Nederland. Twente, Overijssel heeft zichzelf echt op de kaart gezet weer door het naberschap.
Maar ik snap aan de ene kant dat je zegt, dan en dan moet het maar eens afgelopen zijn. Maar je zou net zo goed ook door kunnen gaan met zo'n actie.
Gisteravond om 1 uur 's nachts heb ik nog met mijn team gezeten. Wij maken nu dagen van 15 uur, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Er komen steeds meer spullen. Dus mensen weten ons te vinden. Ze weten dat het land in krijgt. Het is heel moeilijk. Maar ik moet ook denken om de gezondheid van de mensen hier. Die hebben het al emotioneel heel zwaar. Ook onze vrijwilligers. Die komen vaak uit Oekraïne of Rusland. Dus ik heb ook voor een verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en hun welzijn. Dus vandaar dat ik deze moeilijke beslissing toch moest nemen. Ja. We stoppen niet. We nemen een paar dagen pauze. En daarna gaan we gewoon 3 dagen in de week open en verder met deze.
Ja, maar met een iets lager profiel misschien. Dat je wat minder aan publiciteit doet, maar het gewoon laat doorlopen.
Ja, misschien dat ik dan niet nu op BNR moet komen. Okay.
Nou, ik hoop dat het allemaal te managen blijft.
We accepteren trouwens ook financiële donaties. Waar we medicijnen. Kan ook weer voor op twentevooroekraïne.nl. We kopen daar dingen in zoals medicatie. Die moeilijk voor normale mensen te verkrijgen zijn. Via onze partners kunnen we dat inkopen. En ook daadwerkelijk zorgen dat het daar komt. Elke euro wordt goed besteed.
Oké, blijf erbij. We gaan lekker verder met BNR Digitaal.
Digitaal.
Alle ernst. Na alle ernst, mede ingegeven door die Russische invasie in Oekraïne, komen we ook even toe aan iets luchtigers. We gaan even kijken of de videogame waar we nu ons in gaan verdiepen, of die eigenlijk wel echt voor ontspanning zorgen in.
Laat mij maar even.
En wie we maar even gaan laten, dat is Jo van Buurik, redacteur van BNR Digitaal, maar zeker ook game-expert.
Dank je wel,
hier een PlayStation 5 aangesloten.
Zeker.
En wie de moeite neemt om in te schakelen via de webcam op bnr.nl, die kan dat allemaal ook zien. Achter mij is een scherm waar al een prachtig fantasy-tafereel zich ontvouwt. Wat ga je doen?
Nou, dit is Elden Ring. En Elden Ring is een actiegame, een beetje fantasy in de stijl van The Lord of the Rings. Maar dan eigenlijk nog duisterder, moet ik zeggen.
Een heel schemerig beeld, een kasteel.
Een heel schemerig beeld inderdaad in een kasteel. En dan wil ik heel graag even naar boven toe.
Fakkels aan de wanden.
Ja, om te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Maar het is ook een heel erg moeilijke game, moet ik zeggen. Je moet het echt leren begrijpen. En het spel legt ook helemaal niks uit. Het is gewoon, ja...
Wat is er moeilijk aan?
Nou ja...
Je weet niet eens wat de bedoeling is, begrijp ik dat goed?
Nee, dit is oprecht. Oh. Ik ga het nog een keer laten zien. Want nou, ik heb hier dus ook een menu, weet je wel. Allemaal keuzemogelijkheden. Nou, dat is op zich niet zo heel vreemd. Ik ga heel even terug naar het hoofdmenu om wat te demonstreren daarbij ook.
Hoofdpersoon is een ridderachtig figuur in een mantel. Helm op.
Klopt, kun je allemaal zelf maken. Is hartstikke leuk. Okay. Hier bij het titelscherm Elden Ring. En het is iets waar de internationale game community jaren naar heeft uitgekeken. Het is nu net uitgebracht. We noemen het genre, zal ik maar zeggen, Soulsborne. Dat is een samentrekking van meerdere eerdere games van deze studio, From Software uit Japan. En het is juist die, ja, bijna SNM-achtige moeilijkheidsgraad. Ik gebruik even een vies woord, zou ik maar zeggen. Die ervoor zorgt dat mensen het zo mooi vinden.
Wel u zelf.
Ja, eigenlijk wel. En het krijgt een superhoog score op de vergelijkingssite Metacritic. 96%. Dat is een van de hoogste scores ooit. Ook leuk om te vermelden, de schrijver van Game of Thrones, George R.R. Martin, heeft hier nog aan meegeschreven.
Oh, wow. Is het van Lord of the Rings of is het los daarvan?
Nou ja, het is dus niet van Lord of the Rings, maar het is wel in die setting. En het is heel erg...
Lord of the Ring meets Game of Thrones.
Ja, ook dat. Nou ja, het is dus van de schrijver van Game of Thrones. En het is vooral heel erg... vogel het zelf maar een beetje uit. En dat maakt het gewoon heel erg complex. Zeker voor nieuwkomers, maar ook voor toch wel best wel hardcore gamers als ik zelf. Om te snappen wat er nou precies aan de hand is.
Wat ik net heb gezien is dat jouw hoofdpersoon die jij zit te besturen... ving iemand. Heb ik dat goed gezien?
Nou, dat dan weer niet. Er waren spoken rond, ook notabene. Ik probeer. Kijk, dit is nou precies zo'n illustratie. Hè? Ik heb dit spel dus eerder opgestart. En dan ga ik hier naar boven normaliter, in een hele grote open wereld. Maar nu is deze lift afgesloten. En denk je, ja, dat is gewoon in een game een hindernis, dan moet je maar uitvogelen. Maar er is niks wat uitlegt van, nou, zo ga je er vervolgens naartoe. En dit moet je dan doen. Je moet zelf maar een beetje rondlopen. En ook als je kijkt naar alle metertjes op het scherm. Ja, hier, nu ben ik dus naar een kristal toe gelopen. Krijg ik dan wat mogelijkheden. Maar ik heb geen idee wat het allemaal doet. Terwijl het anno 2022 gemeengoed is voor games om eens rustig uit te leggen. Nou, dit kun je doen.
Ja, met lappe tekst en zo.
Nou ja, dat ook. Of gewoon een voice-over. Ja. En ook ja, vijanden die je dan tegenkomt. Je moet zelf ook maar inschatten, nou, kan ik deze wel aan? Het enige voordeel van zo'n open wereld is dus wel, als jij vastloopt, dan kun je gewoon naar een andere plek toe. Maar dat is ook weer een beetje een drogreden, want op die andere plek ga je ook weer moeilijke uitdagingen treffen die je eigenlijk niet aan kan.
Je bent dit kasteel wel uitgekomen.
Ja. Maar nu heb ik dus geen idee meer hoe het weer lukt.
Nou, ik wou net zeggen, want jij begint net met vertellen, je weet als je begint niet wat de bedoeling is, weet je dat intussen wel? Maar misschien mag je het dan wel niet zeggen.
Gelezen ergens.
Nou, nee. Kijk, dit is oprecht een spel wat je volledig aan je lot overlaat. En dat niet alleen, maar ook het feit dat op social media gediscussieerd wordt tussen makers van games en analisten hoe slecht het eigenlijk wel niet is. Maar dan opzettelijk slecht. Dus de user experience, de UX, de gebruikerservaring, die is zo archaïs. Terwijl grote studio's de afgelopen jaren zeker allemaal spellen helemaal met focusgroepen en game design innovaties zo kneden en boetseren dat die mensen in het spel gezogen worden. We hebben bijvoorbeeld hier in Amsterdam Guerrilla Games. Die maken de game Horizon Forbidden West voor de PlayStation. Grote kaskraker. En letterlijk die mensen zeggen op Twitter, ja, maar dit is zo anders dan wat wij maken. En toch wordt het nog beter gerecenseerd.
En de vraag is dan natuurlijk, en of jij daar wat zinnigs over kunt zeggen, waarom? Waarom valt het zo in de smaak?
Ik denk omdat dit zo exotisch en maf en uitdagend is. En ja, eigenlijk gewoon een soort leven naast je leven. Misschien maak ik het wat filosofisch hoor. Maar in het gewone leven moet je natuurlijk ook allemaal maar uitvogelen. En heb je het er met je vrienden en je familie over wat je tegenkomt en hoe je met dingen omgaat. En dat is de enige manier om ook dit soort games door te komen.
Wordt het een nieuw genre, denk je wellicht?
Nou ja, dat is het dus eigenlijk al. Het is een beetje cliché geworden in de games-industrie om te zeggen, oh, dit is de vorige editie heette dan vooral Dark Souls. Dit is de Dark Souls van dat game-genre, weet je wel? Om aan te geven, dit is heel erg moeilijk. Dit is heel erg ontoegankelijk.
Ja, het ik begrijp de opmerking worden. Van Taco. Ja. Maar ik had er eigenlijk een vraag die daar een beetje op leek. Namelijk, is dit een nieuw genre of is dit een uitzondering? Gelden de wetten alleen niet voor Elden Ring?
Nou, De grap is, een goede vriend van maakte vergelijking met The Legend of Zelda. Dat is al meer dan 30 jaar oud, op de originele Nintendo-spelcomputers al uitgekomen. En dat was dus eind jaren 80. En dat was eigenlijk ook zo. Dus het is een beetje een lost art geworden om een game te maken die zo moeilijk te begrijpen is, dat de speler er lol aan beleeft om het zelf maar uit te vogelen. Dat je gaandeweg, zeker in de jaren 90 en na de millenniumwisseling,
had je
zijn
dat niet
die
ook
games...
met Doom in het verleden?
Ja, vroeger waren toch gewoon zo, want de UX was niet echt een
Nee, maar dat
nog,
is het hele ding.
Zo voelt het voor mij ook. Ja, dat zo is had het ik elk spelletje vroeger op de PC.
Ja, ja maar dat is precies het hele ding. Het feit dat vroeger door beperkingen, of doordat gewoon de ontwikkelingen er nog niet waren, zal ik maar zeggen. Mensen maar gewoon keken van, ik ga wel zien hoe het spel werkt. Er waren hele gidsen die je bij de winkel kon kopen om je door een spel te loodsen, omdat het niet uitlegde. Nou, vervolgens hebben die spellenmakers gedacht, ja, nee, dat kunnen we beter zelf wel uitleggen met tutorials, met uitlegstructuren inderdaad, dat je zegt, een hele lappe tekst. Nou, dat is dan eigenlijk weer heel erg gebruikersonvriendelijk. Maar het is door de jaren heen steeds meer de kunst geworden om te kijken, hoe gaan we daar op zo'n manier mee om, dat het precies de juiste buttons, de juiste knopjes drukt bij de spelers. En de speler dan weer zelf op de knopjes drukt om die hindernissen te overkomen, zeg maar.
Is dit een gratis game of betaal je ervoor?
Nee, je betaalt ervoor. En Force ook. Dit is gewoon €70 voor de reguliere editie. Maar de grap is, het is dus echt een verkooptopper. Terwijl je denkt, ja, dit is zo moeilijk. Tussen aanhalingstekens, zelfs ik als hardcore gamer speel dit eigenlijk niet voor een plezier, want ik vind het te moeilijk. Het kost me te veel tijd.
Hoeveel uur heb je er al in zitten?
Nou ja, ik dus nauwelijks. Ik speel dan toch games die dan net een stapje lager zijn, zal ik maar zeggen. Maar tegelijkertijd, binnen 2 weken al 10 miljoen exemplaren verkocht, wow, volgens schattingen op de PC.
Maar wacht even. Binnen 2 weken, hè?
Ja.
Dus het is 2 weken uit?
Het is 2 weken uit, ruwweg.
Kan er dan überhaupt iemand zijn die hier al handig in geworden is en ook echt binnen de game? De game is een succes, maar heeft ook iemand succes gehad in de game?
Ja, dat sowieso. Want gewoon hoe dit genre eigen gemaakt is door gevorderde spelers, dat is echt ongelooflijk. Die dagen zichzelf dan nog uit door weer met beperkingen te spelen, door geen betere voorwerpen te verzamelen.
Nee, okay, want ik ging meteen denken, misschien gaan straks al die mensen die het gekocht hebben het bij het grof vuil mieteren.
Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee, dit is echt iets wat mensen echt tot in jaren blijven spelen. En de allergrootste freaks die zitten nu waarschijnlijk al bij het einde. Maar dat onderstreept alleen maar weer wat voor een enorme cult eromheen zit. Weet je, bij cultfilms dan zeggen we ook van, het is bij fans van het genre of van die liefhebbers wordt het gewaardeerd. Maar dit is zo'n grote groep. Terwijl je denkt, die tientallen miljoenen successen worden eigenlijk alleen geboekt door games die specifiek ontworpen zijn voor een heel breed publiek.
En van welke studio is dit eigenlijk?
Dit is van From Software, dat is een Japanse studio die dus dit soort games al jaren maakt. Ik sta hier echt van te kijken. En ik niet alleen, want ik zei al, gamemakers en ook analisten die soms zelf hardcore gamers zijn, die zeggen, ja, eigenlijk is niet met logica te verklaren waarom dit zo'n succes is. Dit is alsof het allermoeilijkste boek de absolute verkooptopper is in de bestsellerlijst. Nou, dat is dus met Elden Ring ook. En vooral het feit dat mensen er jaren naar hebben uitgekeken, onderstreept nog een keer dat het dus uitkomt.
Ja.
En dat ze eigenlijk niet weten hoe het nou kan.
En wat Taco net zei, is dit een trendsetter? Zijn de eerste rip-offs, imitaties,
Chinese kopieën?
Ja, precies. Al aan de horizon verschenen?
Nee, kijk, tegelijkertijd heeft deze game een bepaald kwaliteitsstempel. Ondanks het archaïsche ontwerp, ondanks de beperkingen, ondanks die belachelijk hoge uitdaging, is dit spel met zoveel ambacht gemaakt, dat maak je niet even na. Weet je, dit is een begrip. En dat was het al lang voordat het uitkwam. En dat onderstreept wat voor impact het maakt in de industrie. En dat er waarschijnlijk nog veel meer van dit soort games komen. En dat het ook weer leuk is dat voor de echt gevorderde gamers dit soort belachelijk moeilijke games zijn.
Ga jij het kopen, Taco?
Ik zat te denken, als de oorlog in Oekraïne voorbij is en ik wil een beetje uitrusten, dan is dit misschien wel iets om te doen. Ja.
Dan kun je je helemaal in verliezen, okay, dan kan je het garanderen.
Mooi. Jo van Buurik, BNR's tech- en game-redacteur, dankjewel. En ook Taco Potsen, CEO van Open Social, initiatiefnemer van Twente voor Oekraïne.nl. Dankjewel en veel succes met beide. Digitaal. Terugluisteren via bnr.nl, onze app, of via de podcast-app die jij zelf gebruikt. Daar vind je ook mijn andere podcasts, zoals de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Deze week in de Technoloog bijvoorbeeld trendwatcher Martijn Aslander over zijn boek Ons Werk is Stuk en hoe we ons werk weer kunnen gaan repareren. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.